Zo. Nogmaals een goede morgen aan iedereen, broeders en zusters. Kunnen we lezen het Gods woord in de NBG, lees ik voor. Matthäus 10, vers 16. Het is één zin. En we gaan nog een paar keer ook in Matthäus 10 nog zinnen aanhalen. En ook in het Johannes-evangelie. Dus Matthäus 10, vers 16. Ik lees u voor uit de NBG. Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Tot daar. De vers die we gelezen hebben, dat is een bekende vers. En er werd ook al heel wat over gezegd en geschreven. En de reden waarom ik daar van de morgen graag iets had over gezegd, is om het volgende. Vandaag de dag hebben wij, christenen, meer dan ooit de raad van God nodig. Meer dan ooit. En dit is zo'n vers waarin de Heer raad geeft. Ik was in het bijzonder bemoedigd van de preek van Timothy de laatste keer. Timothy haalde aan dat als je een christen bent, dat je eigenlijk niets liever hebt dan zoveel mogelijk te weten te komen over de Heer Jezus. Dat je zoveel mogelijk van hem wilt weten en weten wie dat hij is. Van onze Heer willen wij weten over wie hij is en wat hij gedaan heeft. Wij christenen geloven dat Jezus Gods Zoon is. En wij geloven dit omdat wij weten dat, hoewel Jezus een mens was als ons, zijn geboorte niet geheel was gelijk ons. De Heer Jezus is bij zijn moeder Maria verwekt door de Heilige Geest. En Johannes, ik ben blij dat je ons dat gebeden heeft, Rias. Johannes vertelt ons nog iets meer over wie Jezus Christus is. Je moet het niet opzoeken. In de eerste vers van het Johannes-evangelie zegt Johannes: in het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dat is ons gebeden, Rias. En iets verder in hetzelfde hoofdstuk in Johannes, lees je in vers 14, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Dat is wie dat de Heere Jezus is. Het is die gedachte dat ik vanmorgen even jullie bij wil bepalen dat je dat in het achterhoofd houdt. Dat is God die vlees geworden is. Dat is de Almachtige die we er juist in de gebeden mochten horen, die in donder en bliksem verscheen, die op het laatst vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. Het is van die Jezus dat we willen horen. En het is die Jezus die hier spreekt in de vers die wij gelezen hebben. Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Hij sprak hier tot de twaalven, vlak voordat hij hen uitzond. En de passage die we lezen, zendt hij hen uit met een bepaald doel. En dat doel ga ik u ook voorlezen. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 10, maar dan vers 7 en 8. Hij zendt zijn doelen uit met een bepaald doel en ik lees het u voor. Gaat en predikt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op. Reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet heb gij het ontvangen, geef het om niet. Het is niet de bedoeling dat ik vandaag specifiek dieper inga op de zendingsopdracht van de apostelen. Er was mij iets anders, totaal anders eigenlijk opgevallen toen ik dit las, toen ik die opdracht van de apostelen las, dat de Heer hen opdracht te gaan doen. Hetgeen dat de Heer Jezus eigenlijk van zijn discipelen verwachtte en verlangt had, dat deed hij zelf ook. Al die dingen dat hij van zijn leerlingen vraagt, dat deed hij zelf ook. Ik kan daar nog nooit zo direct bij stilgestaan toen ik dat las. En om dat nog duidelijker te maken, moet ik even kijken naar die taken van de discipelen. Het zijn er twee taken eigenlijk. Erop uitgaan En het koninkrijk, het aanbreek van het koninkrijk kan verkondigen aan iedereen. En daarnaast, kort samengevat, moesten ze ook kwalen gaan genezen. Hij stuurt hen erop uit, ga en predikt, het koninkrijk is aangebroken. En ook genees de kwalen. Dat is de opdracht die hij ze meegeeft te gaan doen. En moet je een keer lezen nu, in het hoofdstuk die hier aan vooraf gaat, in hoofdstuk 9. Op het einde van hoofdstuk 9, vers 35 staat: En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. In het hoofdstuk ervoor deed hij al die zaken al zelf. De discipelen zagen daar een voorbeeld in en nu vraagt hij hen hetzelfde te gaan doen zoals hij deed. Op school was ik een grote krak in wiskunde, maar ik weet wel dat 9 voor 10 komt. Dus het hoofdstuk 9 was voor hoofdstuk 10. Dus was een ere die eerst voordeed en dan vraagt van zijn leerlingen van dat ook te doen wat hij deed. Het is geen toeval dat de Bijbel op het einde van hoofdstuk 9 het werk van de Heer Jezus samenvat, om dan in hoofdstuk 10 het werk van de discipelen aan te halen. Het toont nadrukkelijk dat hetgeen de Heer Jezus van zijn discipelen verlangt, hij zelf daarin een voorbeeld is geweest. En zeggen wij dat niet zo heel vaak, zo broeders en zusters? Wij hebben een God die ons in alles is voorgegaan. En daarmee wenste ik jullie en mezelf te bemoedigen deze morgen. Die Jezus, die machtige, het vlees geworden woord, is een God die ons in alles is voorgegaan. Dat is een enorme bemoediging als je erop mag wijzen. Dat geeft troost. En hij is juist daarom nog veel meer te vertrouwen. Omdat hij weet van wat hij spreekt uit ervaring. En ik begreep dan ook iets beter de heel bekende vers ook van de Heer Jezus in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 10 nog steeds, lezen we in vers 24. Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Onze God kent niet alleen onze moeite, hij zelf heeft ze ondergaan. Wij kunnen wel zeggen dat het bestaan van christenen niet altijd van een leien dakje loopt. Maar ook onze Heer heeft een christenbestaan gekend. Ten eerste christen was hij zelf. Het is die gedachte dat ons moet vertroosten, dat je weet van, als ik voor moeite sta en problemen ken, God is niet veraf, hoog in de lucht. Hij is zo dichtbij gekomen en hij weet wat we doorstaan. Dat is bij hem geweten. Maar niet alleen is ons voorgegaan in alles. Meer dan dat doet hij nog. Als we de eerste vers van Matthäus hoofdstuk 10 lezen, dus we zitten nog altijd in Matthäus 10, en nu de eerste vers. Als we de eerste vers lezen, dan lezen we dat de Heer niet gewoon zijn discipelen riep om hen uit te zenden. Nee, ze werden ook gaven gegeven om te kunnen slagen in hun opdracht. Ik lees het u voor, Matthäus 10, vers 1. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Tot daar. Nu, over het uitdrijven van geesten en het genezen van ziekten en zo, wij weten dat dat gaven zijn van de Heer. En dit doet hij altijd met een bepaald doel. Het is niet zo zoals velen denken, en sommige christenen denken dat nog steeds, dat wij standaard, eenmaal bekeerd tot het geloof, allemaal die gaven gaan krijgen van kwalen te genezen en ziekten te kunnen genezen en geesten te kunnen uitdrijven. Ik dacht dat vroeger ook. Ik zei van, moet ik dat eigenlijk ook niet kunnen, gelijk iedereen hier. Dat staat toch in de Bijbel, dat je geesten kunt gaan uitdrijven en zo. Later leer je van dat dat gaven zijn. En dat de Heer die gaven geeft aan bepaalde mensen op bepaalde tijden, maar altijd met een bepaald doel. Ik ken bijvoorbeeld die gaven dus niet. Ik heb nog nooit een geest uitgedreven of een zieke gezond gemaakt. Ik heb dat nog niet gedaan. Dan alleen misschien wel door gebed. Het is dan de Heer die het gebed verhoort, zoals ook hij die er juist bij de kinderdienst aanhaalde. De Heer verhoort het gebed en het is hij dan die de zieke gezond maakt. Of die persoon die onder de geest is uitdrijft. Dus door gebed, door het te vragen aan de Heer, doet hij wel die zaken. Een andere zaak over die gaven van uitdrijven en zo, is dat wij weten hebben dat je de Heer om kan bidden om zo'n gave te krijgen. Je kan het vragen. Je kan het de Heer vragen. Ik ben ook inderdaad met die kinderen gezegd, je kunt hem alles vragen. Je kunt hem bidden, vragen van Heer, ik wil ook die gaven hebben. En als hij inderdaad naar je gebed hoort, kan hij die gaven geven. Maar wel, en zo leert de Bijbel ons, altijd met het doel zichzelf, zijn naam groot te maken. Dat is nooit in geen geval tot eer van de mens. Dat is niet zoals in vele kerken vandaag de dag een hele show er rond zijn en mensen voor het publiek getrokken worden van een geweldige genezer komt spreken en dat is een affiche dan en dat trekt volk. Tot wie zijn eer is dat eigenlijk, moet je even erbij vragen. Als de Heer die gave geeft, dan getuigt dat van hem. Dan getuigt dat van zijn grootheid. En op wel bepaalde tijden, ja, geeft hem die gaven en kan zoiets geschieden. Maar we dienen vooral te onthouden dat de Heer ons in staat stelt om over onze hindernissen heen te komen. Dat de opdracht die voor ons ligt, zoals aan de apostelen, dat de Heer ons daarin wapent om daarin te kunnen slagen. Dat is eigenlijk het voornaamste dat je daarin moet onthouden. Dit kan hij doen door inderdaad bijzondere gaven te geven. Maar dat kan ook, en daar gaat de vers van vandaag om. Dat kan ook, doordat hij ons zijn raad geeft. Doordat hij ons dat woord gegeven heeft. Doordat hij zijn wijsheid erin opgesloten aan u meegeeft. In de hindernissen die voor u staan, staat hij bij dus met kracht en met raad. Dat is een spreekwoord, dat zegt met raad en daad, hè. Dus zo gaat onze Heer ons toerusten voor de hindernissen die we kunnen tegenkomen in ons christenbestaan. Hij geeft ook raad mee. Heel belangrijk. Dat hij bij stille staat van, ja Heer, hoe moet ik die situatie gaan aanpakken? Nee, hij geeft je, ik kan bij hem te raden gaan. Als je voor moeilijkheden staat. En dit is de raad die hij zijn discipelen geeft. Wees dan voorzichtig als slangen. En argeloos als duiven. In andere vertalingen, bijvoorbeeld in de Statenvertaling staat er, voorzichtig als slangen en oprecht gelijk duiven. Of een andere vertaling nog, de nieuwe vertaling 2004, die zegt, wees dan scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Dat is in andere vertalingen. Maar laten we deze beeldspraak, die op het eerste zicht tegenstrijdig overkomt, van hoe kan je voorzichtig en argeloos tegelijk zijn? Hoe kan je slang en duif tegelijk zijn? Laten we dat in twee stappen zien. En er rustig over gaan. Het eerste deel van de beeldspraak zegt, wees voorzichtig als slangen. Om deze beeldspraak te begrijpen, moet je een beetje vertrouwd zijn met de eigenschappen van beide dieren. En een eigenschap van slangen is dat het zeer scherpzinnige dieren zijn. Wat wil zeggen dat de zintuigen van slangen bijzonder goed werkzaam zijn. Ik heb daar enkele voorbeelden van opgezocht. Sommige slangen hebben een infrarood zicht of een warmtezicht, waardoor ze in het pikken donker een prooi kunnen waarnemen, zelfs als die achter bladeren geschuild zit. Ze kunnen dat waarnemen met hun zintuigen. En rieken doen slangen door hun gevorkte tong. Ze sispelen en ze vangen daar chemicaliën mee op en zo kunnen ze detecteren of iets prooi is of dat iets gevaar is. Slangen hebben geen oren, maar toch horen ze. Door receptoren over hun ganse lichaam vangen ze trillingen op en wordt het eigenlijk heel moeilijk om een slang te benaderen zonder dat die alarm slaat. Al zijn zintuigen staan op scherp. Een heel scherpzinnig dier. Dat is heel moeilijk van zo'n slang heel voorzichtig te gaan beslapen, die gaat dat door hebben. Hoe leuk staat die daar stil, die neemt al lang door. Dat is de scherpzinnigheid van slangen. Het is die eigenschap dat de Heer zegt, draag dat mee met u. Wees zo scherpzinnig ook. Het tweede deel van de beeldspraak zegt, wees argeloos als duiven. Als slangen waakzaam zijn in de natuur, zo zijn duiven niet kwaads bewust. Toch zeker niet de stadsduif. Jullie zullen dat ook allemaal kennen, broeders en zusters. Je zit op baan met een auto, passeert daar zo'n duif. Hier rijdt dan 40 per uur, eigenlijk levensgevaarlijk voor hem. Maar je moet nog heel hard gaan klaksoneren tegen dat hij goed en wel weg ligt. Totaal niet bewust van gevaar, dat stopt al kroek, kroek, kroek zijn ding te doen. En als je gewoon doorrijdt, ja, dan is het gedaan met hem. Ja, doet het dan en dan pas vliegt hij weg. Dat is de houding van de duif. Die doet rustig voort en is niet zich te veel bewust. Ook die eigenschap, zegt de Heer, draagt dat mee met je. Die argeloosheid van de duif, ook dat moet je als christen met je mee. Ja, je kunt al gaan denken, Heer, hoe kunnen wij nu dan duif en slang tegelijk gaan zijn? Toch vraagt de Heer dat we de beide eigenschappen in ons hebben. En dat zijn natuurlijk eigenlijk geestelijke eigenschappen. En zo zegt Martin Luther King. Ik ben er alweer. Hè? Ik heb die vorige keer een beetje te lang doorgedramd over een andere historische figuur die niet alleen een christen was. Achteraf klonk dat ook niet zo heel goed in mijn oren. En ik vind dat trouwens goed dat dat gezegd wordt aan broeders die een keer naar voren proberen te komen. Je moet die feedback geven. Ik vond dat eigenlijk ook toen niet zo goed. En vandaar dat ik een andere historische figuur vandaag heb, die wel degelijk een christen is. Hè? Een baptist, een gereformeerde en gedoopte man. Hè? Martin Luther King zei het volgende over deze gelijkenis. Een waakzame geest is vurig, scherp, dringt door alles heen, onthult waarheden en schijnwaarheden, onderscheidt echt van onecht, durft verborgen agendas te openbaren, bekeert en berispt, waarschuwt en stelt in vraag. Een waakzame geest is nooit lichtgelovig of angstig, maar probeert trouw aan zijn roeping mensen van de dwaalweg naar de levensweg te brengen. Zo waakzaam moet hij zijn. Maar een waakzame geest, en hier komt het, een waakzame geest zonder de tederheid van hart, dat is koud. Daarom is er een samenhang tussen bekering en bemoediging noodzakelijk. Als iemand de eigenschappen van slangen heeft en niet die van duiven, dan is het gevolg dat hij of zij zal leven zonder iets te laten betrekken tot zijn hart. Ik berisp je, maar verder, ja, wat je ermee doet, ja, zijn hart is er niet mee. Maar hij weet het wel te zien. Hij weet wel te zien waar hij misgaat en hij kan je erop terugwijzen. Maar is zijn hart erbij bepaald? Als iemand die de eigenschappen heeft van de slangen, maar niet van de duiven. Omgekeerd ook. Zo zal iemand zijn die de eigenschappen bezit van de duiven, heel teergevoelig zijn. Dat is een emotioneel iemand. Hij is heel begaan en heel emotioneel, maar hij weet eigenlijk ook niet waarom. Het is gelijk een bloedarme iemand. Die neemt geen doel. Die is heel begaan en heel emotioneel en heel, ja, warm. Maar hij de mist in gaat, hij gaat die meehalen met hem, maar je hem erop terecht wijzen, dat is minder zijn deel. Dat ligt hem minder. De Heer zegt, bezit die twee eigenschappen in je. Ik kan maar vast zeggen, wie dat die twee in hem heeft, dat is al een bewijs voor de kritiek op de christenen. Wij krijgen vaak de kritiek dat we alles zwart-wit zien. Maar als je dan iemand zit die die twee zaken kan verenigen, dan weerleg je die kritiek. Wij zien niet alles zwart-wit. Ja, we hebben die twee manieren van leven. Er is links en er is rechts in het christendom. En soms moet dat. Soms moet je links of rechts gaan, dat is ook christendom. Maar soms ook moet je tegenstellingen verenigen. Dat doet de Heer ook. Kann mir sehen, Brüder und Schwestern, dass ihr jezelf mehr in das eine Dier terugvindt dan in das andere. Er ist hier niemand trouwens, volgens mij, die geheel het ene dier is of het andere dier is. Veel meer denk ik dat we inderdaad meer neigen naar het ene of meer neigen naar het andere. Iedereen moet dat maar voor zichzelf een keer onderzoeken. Hè? Naar waar neig je het meeste te gaan? Als ik mijn kaarten op tafel moet leggen, weet ik dat ik meer neig te zijn gelijk de duivel. En mijn vrouw gaat dat hier beamen trouwens. Ik neig nogal naïef te zijn. Of lichtgelovig te zijn. Gevaren die ik uit de weg zou moeten gaan, die laat ik over hem passeren en baf, kinder van. En ik kan ook maar hopen dat de Heer hard genoeg toetert een keer, hè, dat ik wakker schiet. Of ik zou er ook al geweest zijn, al vele keer. Ik neig meer naar de natuur van de duiven te zijn. Hoe dan ook, je moet niet laten werken om de eigenschappen van de slangen te bezitten. Het is een streefdoel. Het is zoeken en zoeken en zoeken naar een evenwicht. Maar toch, als we er niet naar zouden streven en gewoon van onszelf blijven aanvaarden van, bah, ik ben gewoon aan doen, dat is mijn natuur. Ja, dan moet je niet verschieten. Duiven liggen platgereden langs de kant van de weg te rotten. En slangen, die houden meestal niet te veel vrienden over. Die hebben vaak een heel eenzaam bestaan. Die hebben niet te veel warmte rond zich. Slangen verdragen ook geen andere slangen, die eten elkaar op in de natuur. Een mooi voorbeeld uit het leven van de Heer Jezus, waarin hij duidelijk toont wat het is om de beide eigenschappen te hebben, vinden we terug in het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 8. Een bepaalde passage, jullie kennen het allemaal hoor. Toen aan de Heer een vrouw gebracht werd die op heterdaad betrapt was op overspel. En de schriftgeleerden en de fariseeën wensen Jezus te verzoeken door hem te vragen of die vrouw niet gestenigd moet worden zoals de wet die Mozes bevolen had het voorschrijft. Dat is de situatie. Er is daar een vrouw betrapt op heterdaad, check, beerkraag. Hè? En ze gaan het aan de Heer tonen van, we gaan hem een keer zien wat hem gaan antwoorden. Hè? Moet die vrouw niet gestenigd worden volgens de wet van Mozes? Ze is een overspelige. En iedereen kent wel het antwoord dat opvolgt. Iedereen kent hier wel het antwoord die de Heer Jezus gegeven heeft. Wereldgekend, hè. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dat is het antwoord die de Heer hem geeft. Maar de gezindheid van de duif en tegelijk van de gespraak en van de slang tegelijk, die gezindheid, die komt bij de Heer naar voren. Wanneer alle aanklagers weg zijn en wanneer dat hij nu met die vrouw alleen is. Daarin gaat de gezindheid zien. En mij viel dat zo op, dat de Heer die twee gezindheden in hem had. Dat lees je in Johannes 8, vers 10 en vers 11. Ik lees het u voor ook. Pardon. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar. Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand, heren. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van u af niet meer. Tot daar. De Heere schonk vergeving aan een die een doodzonde begaan had. Maar let ook op wat hij die vrouw opdraagt te doen. Zondigt van u af niet meer. Dat wordt er vaak aan vergeten. Hè? De duif heeft de vrouw lief. Maar de slang haat de zonde. Hard tegen zonden optredend, zoals de Heer. Maar de zondaar liefhebbend, zoals hij ook. En in onze dagen, en vooral hier in het Westen, is het niet veel beter gesteld met die valkuilen die ze voor de christenen klaar hebben. Ja, we hebben ook zo'n reeks vragen die wij mogen beantwoorden dan. Kant en klaar valkuilen waar je in kunt trappen. Dat deden ze met onze Heer, dat doen ze met ons ook. Echtscheiding. Als beide partners het niet meer met elkaar kunnen vinden, dan moet toch kunnen. Je kan toch weer trouwen ook. Of ook, waarom zou er geen seks voor het huwelijk mogen? Dat moet toch kunnen dat je elkaar graag ziet. Mann ist Mann, Frau ist Frau. Warum nicht? Abortus, yes we can. Oder nicht? Ja? Das sind die Fragen, die sind auf der Valkale, die wir auch kriegen. Das probieren sie dann auch mit den Ehrenmann. En naar het voorbeeld van onze Heer. Goed luisteren naar en zien hoe dat hij daar tegenover stond. Al wie in een van die zaken vervallen is, veroordelen wij die. En jagen wij hetgeen ze al dan niet gedaan hebben, jagen wij dat toe. In beide gevallen nee. Wij horen naar het voorbeeld van onze Heer de vervallen mens als nog liefde hebben. Maar de zonde die hij of zij gedaan heeft, mee ons dat haten. Die zonde die hem daartoe gedreven heeft, daarin haten wij dat. Maar die mens zelf, wetende van het is een schepsel God die vervallen is, ook die proberen lief te hebben. De zonde haten, maar de zondaar lief hebben. Zo is God. Zo is God. Hij heeft de zonde gehaat, het oordeel staat vast, maar hij had toch ons lief, zo lief zelf dat hij zijn eigen zonde verzond. Bij God is er geen ommetoer. Er zal niet zijn van, ja, het is goed, wij voor één keer. Nee, het zal zijn, doe dat niet. Hou op met zondigen. Je wordt vergeven, wordt aanvaard, hij heeft je lief. Heel erg lief zelfs. Maar zonder gaat hij nooit leven. Dat gaat nooit zin dat God zegt van, weet je wat, het is goed. Nee, het gaat niet zo zijn. Dat is voorbeeld van die twee eigenschappen te hebben nemen. Scherpzinnig kunnen zien wat zonde is. Maar met hart kunnen openstaan ook vergeving te geven. Dat zijn die eigenschappen die je moet in. Van die twee dieren dat hij aanhaalde. Je moet klaarstaan en zonder zien komen. En zien van, dat is dwaal. En zien van, dat is tegen Gods wil. En heel veel zaken om ons heen zijn alzo. We moeten er alert voor zijn. We moeten daar waakzaam zijn, gelijk die slangen. Onze antennes moeten marcheren. Dat we niet in de roes zitten en van alles worden voorgehouden van het kan allemaal. Wees scherpzinnig. Maar met je hart. Wees teder. Wees zacht. En open. Tegelijk moet je die twee kunnen. Samenvattend dan, broeders en zusters. Wij volgen een God die door wijsheid en sterkte ver boven het ganse heelal uitreikt. In zijn wijsheid en zijn sterkte is God niet te evenaren. Maar in de liefde van zijn hart was hij zelf bereid in een vervallen schepping te gaan leven. Hoewel hij zonder haat, heeft hij ons zondaars lief gehad. En ons Jezus zijn zoon gegeven. Deze is het die onze weg getoond heeft die we gaan moeten. Hij weet als geen ander wat het is om mens te zijn. En hij weet waarmee wij worstelen. Maar tegelijk heeft hij ons niet aan ons lot overgelaten. In zijn goedheid geeft hij zijn geest aan de een om bijzondere kracht te doen, die van Gods grootheid getuigen. Maar ook door zijn woord vol van wijsheid zijn wij gewapend de listen van de vijand te doorzien. En zijn liefde ervarende roept hij ons liefde als het hoogste goed te dragen. De eigenschappen die onze Heer en onze Heiland heeft, zijn karakter, dat is heel anders dan het aardse. Onze natuur neigt naar de ene of de andere richting. En geen richting waar onze natuur zich naar neigt, is eigenlijk goed op zich. Zijn karakter verenigt soms het onverenigbare, zo lijkt het. En naar de karakter van onze Heer en Heiland, naar dat karakter streven wij. Om steeds meer en meer te gaan gelijken.